Goedemorgen Apeldoorn. Goedemorgen gemeente van Jezus. Ik zou eigenlijk moeten zeggen in het Hebreeuws Boker Tov Gevarim. Dat zeggen we vaak op de goede ochtend. Boker is ochtend en tof is goed. En dan Gevarim. En ik dacht, toen ik van de week onder de douche stond, ik dacht dat is heel erg toepasselijk voor ons hier. Want Gevarim, een gavar, is een maat. En Gevarim is meervoud maten. Dus goedemorgen Brea de Gevarim, de maten. In het Hebreeuws is het Gevara als het een vrouw is, en Gaber als het een man is. Of een Gibor, een Gibor in het Hebreeuws is een held. En de Giborim, dat zijn de helden van God. Dus goedemorgen allemaal. Boker Tov Gevarim. Misschien wel fijn om even te zeggen tegen degene die naast je zit. Goedemorgen, en dan zeg je Boker Tov Gevarim of Boker Tov Gavar. Ja, niemand van jullie had gedacht dat je nog eens een Hebreeuwse les zou krijgen vanochtend. Ja. Ik heb twee teksten vanochtend die mij bezighouden de afgelopen paar jaren. Twee teksten uit het Nieuwe Testament, het Berit Chadasha, het Nieuwe Testament, die mij zo gepakt hebben en die je eigenlijk, zoals een van mijn professors op het seminarie zou zeggen, die moet je in je vingertoppen hebben. Die moet je paraat hebben. Er zijn twee teksten die de hele Bijbel, of in ieder geval het hele Nieuwe Testament, samenvatten. Eigenlijk twee teksten die je op het plafond, zeg ik wel eens, van je slaapkamer zou moeten plakken, dat je er 's ochtends mee wakker wordt. En ik zat er van week over na te denken, misschien is het wel fijn als je even een schaar pakt. Als je die bij hebt, dan knip je die gewoon in het achterhoofd, zeg maar, van het haar, dan van degene die voor je zit. Nou, doe dat maar niet. Ja, dat is niet de bedoeling, maar zulke belangrijke, mooie teksten. Heerlijke dingen om mee wakker te worden. En anders dan kerfjes op het dashboard van je auto, dat is ook nog mogelijk. Maar twee teksten. En de eerste gaat over het plan van God. En de andere tekst gaat over het bonzende hart van God. The reckless love of God. Hij komt achter ons aan. Hij wil ons hebben voor zichzelf. En hij laat niks, zeg maar, buiten. Hij doet er alles voor om ons terug te krijgen aan zijn boezem, de Vader, om ons aan zijn boezem te trekken. Maar de eerste gaat over het plan van God en dan komt hij Handelingen hoofdstuk 3, vers 21. En het begint eigenlijk in vers 19 al. Het plan van God zegt, kom dan tot berouw en bekering. Kom terug tot God, zegt Petrus daar tegen het Joodse publiek van het eerste uur in Handelingen. Kom dan terug. Kom dan tot berouw en bekering, opdat je zonden uitgedelgd mogen worden. En er tijden van verademing mogen komen voor het aangezicht van de Heer. En dan gaat hij verder en zegt hij, en hij de Christus zende, die net was geweest, maar hij weer opnieuw terug zal zenden, die voor jullie, zegt hij tegen Israël, tegen het Joodse volk, die voor jullie van tevoren al bestemd was. En dan gaat hij verder, dat hij opdat de tijden van verademing mogen komen. En dan zegt hij, hem moest de hemel opnemen, ontvangen. Vers 21, hem moest de hemel opnemen tot aan de tijden van de wederoprichting van alle dingen. Een andere tekst komt uit Lucas hoofdstuk 15, is vers 20. Schitterend, de gelijkenis van de verloren zoon. Het hart van God, het bonzend hart van God, het vaderhart van God, wat een van jullie al zei, Lisette, je zei het geloof ik. Het bonzend vaderhart van God. De gelijkenis van de verloren zoon, Lucas 15 vers 20. Die verloren zoon die besluit om terug te keren naar zijn vader na een leven vol zonde en ellende. Waar hij bij de varkensschillen van de peulen van de Johannesbroodboom terechtkwam die de varkens aten. Zo afgedaald was hij. En dan komt hij tot inkeer en dan besluit hij om terug te keren naar zijn vader. Zijn mijn knechten hebben het bij mijn vader zoveel beter dan ik hier heb, terwijl ik mijn eigen weg ben gegaan. En dan staat hij besluit, hij stond op. Hij kwam overeind, staat er. In het Grieks, daar, hij stond op en hij keerde naar zijn vader terug. En zijn vader zag hem in de verte al aankomen. Van een grote afstand staat er in het Grieks. En dan staat er, die vader werd met ontferming bewogen. De splangnoes in het Grieks. De affectie die dan je hebt als een vader voor je zoon. Hij werd ontferming bewogen. Je zou kunnen zeggen, hij werd door ontferming, door affectie gegrepen. Als de vlam werd aangestoken. En dan staat er, Er staat er dan, en hij rende over het erf. In het Grieks staat er, rennende over het erf. Er staat, hij rende over het erf, maar dat rennende vloog hij zijn zoon om de nek, om de hals. En hij kuste hem. Hij kuste hem vurig, staat er. Katephilesen in het Grieks, of hij kuste hem teder. Als ik het in mijn eigen woorden zou zeggen, had ik geschreven, dus ik was, hij kuste hem helemaal plat. Vader was zo blij dat hij zijn zoon weer terugzag. Hij kon zich geen moment bedwingen om terug te komen. Die zoon, toen hij terugkwam, kon zijn moment bedwingen om zijn zoon af te rennen en om de nek te vliegen. En een platte kussen. Weet je, maar zo blij dat ik je weer terug heb, mijn zoon. Tot zover. Wat fijn, lieve Berea de Maten, dat wij, Agnes en ik, in jullie midden mogen komen. Als jullie voorgangers, echtpaar, als herder van de gemeente. Dank jullie wel voor het vertrouwen dat jullie ons hebben gegeven. Om jullie herder te mogen zijn. Of onder herder, zoals Petrus dat schrijft in 1 Petrus 5. Dank je wel voor het vertrouwen. Wat hebben we al mooie gesprekken gehad. In het hele proces vanaf voor de zomer. Wat heb ik genoten. Ik zei vanochtend nog tegen iemand. Ik denk dat ik met meer energie uit de gesprekken kwam dan ik erin ging. Dat is mooi, hè? Als je die gesprekken met elkaar kunt hebben. Het eerste gesprek met Gerard, wat was het fijn, en met anderen. En het tweede gesprek onder leiding van Alexander, wat was het fijn. Ik wil jullie bedanken voor het vertrouwen dat jullie ons geven. Om jullie te dienen. Het vertrouwen dat jullie ons geven als leiders. Joop en de hele oudste raad, dank jullie wel. En ook als gemeente, dat jullie ons het vertrouwen hebben gegeven om in jullie midden te komen en jullie te komen dienen. Hoe kan ik jullie dienen? Wat heeft de gemeente nodig? Hoe kan ik jullie helpen om alles te worden wat Jezus van ons vraagt om te zijn? Laat het me weten hoe ik je kan dienen. Ik wil graag aangeven, zo aan het begin van de wedstrijd, zeg maar, dat ik jullie wil dienen en dat ik jullie niet wil domineren. En ik zou graag willen zeggen dat ik je de voeten wil wassen en niet je oren. En ook dat ik je een huk wil geven. Een helpende hand en niet een verwijtende of wijzende vinger. Dat is niet waarvoor ik gekomen ben. Ik zou graag bij je langs zij willen komen. En ik hoop dat je de vrijheid voelt ook om bij mij langs zij te komen. Ik heb tegen Bert en Ruben ook gezegd van de week. Ik wil graag gekend worden. Ik verlang ernaar dat je me kent zoals ik ben. Ook met al mijn zwakheden. Ik denk dat ik goed nieuws heb vanochtend. En slecht nieuws. Het goede nieuws is dat Agnes en ik eindelijk een volmaakte gemeente hebben gevonden. Met Agnes wordt hij nog volmaakter, maar het slechte nieuws is, nu ik aan boord ben gekomen, zijn jullie niet volmaakt meer. Ah, wat jammer. Zullen we samen voor Jezus gaan? Zullen we samen de eer van God hier in Apeldoorn in deze gemeente verhogen? Zullen we zijn eer zijn? Zullen we steeds meer op hem gaan lijken? Ik heb hem een sollicitatiebrief geschreven, toen aan Gerard nog. En zei, nou, ik heb gelezen op jullie website, God kennen en hem bekend maken. Dat is jullie missie, toch? Ik zei, nou, ik heb nog een derde om daaraan toe te voegen. En als jullie me uitnodigen op gesprek, dan kom ik jullie vertellen wat die derde is. Dus ik kwam binnen bij Gerard. En bij Marga en Jasper. Jasper, waar ben je? Ben je er goed? Ja, goedemorgen Jasper. Ja, fijn je te zien. Ja, en toen kwam ik daar binnen en toen zei Gerard al heel gaaf, wat is dan die derde, zeg maar? Ik zei, nou, dat we op God gaan lijken. Dat is denk ik waar hij op uit is, toch? Dat we steeds meer op God gaan lijken. Dat als mensen ons tegenkomen, dat ze het geluid van God in ons horen. Als mensen ons tegenkomen, dat ze Jezus in ons zien. Goedemorgen. Wat een voorrecht dat wij die brief zijn waar Paulus over schreef in 2 Korinthe 3. Als ze ons lezen, Wat lezen ze dan in ons? Ze lezen ons voor ze naar onze boodschap luisteren. Dat als ze ons tegenkomen, dat ze een brief van God tegenkomen. Dat we de geur van Christus zijn. 2 Korinther 2, 2 Korinther 3. Ja, ik ben een beetje een mitrailleur, dat heb ik al eens gezegd, geloof ik, met bijbelteksten. Dat we het licht van Jezus zijn, dat we het zout van Jezus zijn. Dat mensen door ons, zeg maar, dorst krijgen. Dat wij, zeg maar, bederf tegen kunnen gaan, doordat wij in de wereld zijn. Dat we steeds meer op God gaan lijken. Ik moet eerlijk zeggen, ik vind het ook spannend om voorganger in jullie midden te mogen zijn. Ik heb me heel erg en Agnes ook warm ontvangen gevoeld, maar ik vind het ook spannend. Ik weet het tweede gesprek waar ik naartoe reed en Alexander, jij leidde dat. Dan zat ik in de auto achter het stuur en ineens brak het zweet me uit. Ik kreeg klamme handen. Ik dacht, oké, de gemeente wil nog doorpraten. Waar kom ik nu weer in terecht? Ik vond het spannend. Ik dacht bij mezelf, moet ik er wel nog aan beginnen als voorganger te zijn. Het is de mooiste wat er is om te zijn, is voorganger. Maar het is misschien ook wel het moeilijkste. Dat zeg ik gewoon eerlijk in jullie midden. Ik vind het spannend. Als ik voorover buig om je de voeten te wassen, dan kun je zomaar, zeg maar even, een klap geven of een dolk in mijn rug steken. En ik heb wel wat meegemaakt inmiddels in al die jaren. En ik ben niet bitter en ik heb geen verwijt, maar ik vind het ook lastig. Dus ik ben hier eigenlijk ook vanochtend heel kwetsbaar. En ik denk dat Agnes dat ook zal zeggen. We praten daar veel met elkaar over. Zo, hoe moet het nou? Zullen we elkaar dienen? Mag ik jullie dienen? Zouden jullie misschien mij ook willen helpen? En mij willen dienen? Ik wil niet heersen. Ik wil niet domineren. Maar ik wil wel graag samen met je optrekken. Amen. Zeg ik iets wat binnenkomt? Ja. Alles loopt uit, zegt Petrus, op de wederoprichting van alle dingen. Alles, zegt Jezus. In Matteüs hoofdstuk 19, vers 28, schitterende tekst, die ook het plafond van je slaapkamer zou moeten hangen. Alles loopt uit op een wedergeboorte. Alles zal opnieuw geboren worden. De palingenesia staat er in het Grieks. De wedergeboorte van alle dingen, wanneer de Zoon des mensen op de troon van zijn heerlijkheid zal zitten. Alles zal opnieuw geboren worden. Misschien zien we nu al de weeën van de geboorte van een nieuwe wereld. En dan weten, die weeën doen pijn. Maar alle moeders weten, ik heb nog nooit een kind op de wereld gezend. Maar alle moeders weten dat weeën pijn doet, want na de pijn komt het kind, toch? Dus er is hoop als de weeën er zijn. Alles wordt opnieuw geboren, zegt Jezus. De weeën doen pijn. En hoe sneller de weeën elkaar opvolgen, hoe dichterbij het kind daar is. Alles wordt opnieuw geboren. De hele schepping zal een transformatie meemaken, schreef Paulus aan de Romeinen in Romeinen hoofdstuk 8, vers 21 tot 23. Tikkun olam, zeggen ze in Israël, de reparatie van de wereld is aanstaande. Je prins op het witte paard komt naar beneden. Spring maar achterop. Hij komt je halen voor de bruiloft. Ik heb het oud jaar over gesproken. Hij wil je hebben. Ben je een wijze maagd? Heb je olie in je lamp? In de wijze maagd en de dwaze maagd een gelijkenis. Sta je nog in de fik voor Jezus? Brand je nog voor hem? Ben je een fakkel voor hem? Verwacht je nog de wederkomst? Je prins op het witte paard, hij komt naar beneden en hij neemt je mee naar de bruiloft die er aankomt, de bruiloft van het lam. En dan het koninkrijk der hemelen zal met hem naar beneden komen. De wereld zal genomen worden door het koninkrijk der hemelen. Van noord naar zuid, van oost naar west. Elke knie zal zich buigen. Alle tong zal belijden. Dat Jezus, hij is Heer. De aarde, zegt Jesaja, zal vol zijn van de kennis van de Heer. Zoals de heerlijkheid daar zal zijn van de kennis van de Heere. Zoals de wateren de bodem van de zee bedekt. Het koninkrijk der hemelen komt naar beneden. En alles zal veranderen. De schepping, zegt Paulus in Romeinen 8, zal worden bevrijd van de vloek aan de vruchteloosheid. We zullen radijzen hebben straks van een meter in omvang in onze achtertuin. En kroppen sla die je niet op kunt, zeg maar. We zullen de heerlijkste cappuccino drinken van de superbonen van het paradijs. Wat zal er lekker smaken? Alles zal worden bevrijd van de vloek en er zal vrucht weer zijn. En dan zegt Jesaja, en alle harmonie en alle vrede in de schepping zal worden hersteld. Alle oorlog zal stoppen. Micha hoofdstuk 4. Ze zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegscharen. En ze zullen elkaar, de natie, de oorlog niet meer leren. Er zal eindelijk vrede zijn daar wanneer Jezus terugkomt en de troon van David neemt. Die zal staan in Jeruzalem. Zacharia hoofdstuk 14 vers 4. 2 Samuel 7 vers 13 tot 16. Lucas 1 vers 32, 33. Toch even de mitrailleur tevoorschijn. Even een paar teksten zo om je mee te bestoken vanochtend. De Heer Jezus zal komen voor de troon van David en Jeruzalem zal weer de hoofdstad zijn van het koninkrijk der hemelen dat naar beneden komt. En uit Sion zal de wet uitgaan en des Heren woord uit Jeruzalem. Micha hoofdstuk 4 vers 2 en 3 enzovoort. Goed nieuws of wat? Tussen alle creaties zal de harmonie worden hersteld, zegt Jesaja in hoofdstuk 11. Het lam zal liggen met de wolf. Dat kan niet. Meestal eet die wolf dat lammetje op, toch? En de koe en de berin zullen samen weiden. En een kleine jongen zal ze hoeden. En, er staat er, en een zuigeling zal zijn hand in het hol van een adder steken en niet gebeten worden. Tussen alle creaties, tussen dieren onderling en tussen mensen en dieren zal de harmonie worden hersteld. Wat een hoop om naar uit te kijken. En tussen alle naties zal de oorlog zal stoppen, heb ik al gezegd. En tussen alle generaties, hij zal het hart van de vaderen terugvoeren naar de kinderen. Malachi hoofdstuk 4 vers 6, het laatste vers van de Tenach, het Oude Testament. En dan zal het hart van de kinderen weer terugvoeren naar de vaderen. De gezinnen zullen worden hersteld. Er zullen blaken van glorie. De generaties zullen weer bij elkaar worden gebracht. En het zal goed zijn. Er zal vrede zijn. En dus je zult zeg maar kunnen zien dat het lam en de wolf samen zullen weiden. Dat is nu nog niet. We zijn daar nog niet. Sommigen prediken dat, maar we zijn daar nog niet. Ik zou nu niet pootje baden tussen de krokodillen nog. Je wil niet als een soepstengel verdwijnen, zeg maar, in de bek van een alligator. Dat lijkt me geen goed idee. We zijn daar nog niet, dus don't try this at home. Ja, je krijgt een nieuw lijf. Ons verheerlijk lichaam, zegt Paulus in Filippenzen 3 vers 21 en 1 Korinthe 15 vers 51 en 52, ons veraards vernederd lichaam zal worden veranderd in een verheerlijk lichaam. Je zult een nieuw lijf krijgen. Misschien even goed om tegen degene die naast je zit te zeggen, je zult er beter uitzien dan nu. Ja. Een opstandingslichaam. Je zult blaken van glorie, geen rimpels meer, geen ouderdom meer. De dames zullen hun maandelijkse periode niet meer hebben. Amen. En de mannen ook niet. Halleluja, ja. Prijs de Heer, man aan mijn hart. Je zult een verheerlijk lichaam hebben. Je zult door de deur kunnen zonder dat je die open hoeft te doen. Zoals Jezus deed. Ik zou dat nu nog niet proberen. Dat is boem. En dan heb je hoofdpijn. Maar wat een hoop. The best is yet to come. De Vader God, die zal zijn grote armen om Israël slaan. Amen. Dat is een heftig onderwerp hoor dit. De vervallen hut van David zal weer worden opgericht. Zeiden de apostelen in Handelingen hoofdstuk 15. Meester, vroegen de discipelen in Handeling 1. Herstelt u in deze dagen het koningschap van Israël? En dan zegt Jezus, dat is niet aan jullie gegeven. Om te weten, de Vader heeft die beschikking daarover aan zichzelf gehouden. Maar wat Jezus daar dus niet ontkende, bevestigde hij. Ik draag deze ketenen, zegt Paulus in Handelingen 28 vers 20... vanwege de hoop van Israël. Zie, de opstanding van Jezus is de hoop dat ook Israël zal worden hersteld. God is eerst de natieën ingegaan om in de natie en een volk voor zichzelf te winnen. Hij is er, zeggen de apostelen in Handelingen 50, van meet of aan op verdacht geweest om een volk voor zich te verzamelen uit de natie. Maar daarna zal hij weer opnieuw de vervallen hut van David weer opnieuw opbouwen. Barnafle komt, zegt Rabbi Nachman tegen Rabbijn Yitzchak. Dan zegt Rabbijn Yitzchak tegen Rabbi Nachman, Barnafle, wie is Barnafle? Dat is de Messias. En dan zegt hij, maar noem jij dan de Messias Barnafle? Ja, zegt Rabbi Nachman, want hij is namelijk degene die bij Yom Hahu op die dag Akim zal hij herstellen, het Sukkat David, de vervallen hut van David. En dan zegt hij dan, Hanofelet staat er in Amos hoofdstuk 9 vers 11 en 12, Hanofelet, de gevallene, hij zal die weer oprichten, zegt daar Rabbijn Nachman. En dan zag Daniel in hoofdstuk 7 vers 13, daar kwam iemand met de wolken van de hemel, de zoon des mensen, hij komt weer naar beneden. Ik geloof dat we mogen uitkijken naar het herstel van Israël. Aan het einde van de geschiedenis zal God weer terugkeren en het volk Israël aan zijn boezem trekken waar hij het altijd heeft willen hebben. Jesaja hoofdstuk 49. Zou een moeder ooit haar kind, haar baby vergeten? Nee, nooit. Maar zelfs al zou zij haar baby vergeten, dan nog zegt God over Israël, toch vergeet ik jou niet. Toch zal ik je nooit uit mijn gedachten kunnen krijgen. Jeremia 31 vers 20 is Ephraim in mij een lievelingszoon, een troetelkind dat ik gedurig weder aan hem denken moet, telkens wanneer ik spreek. Ik kan je Israël niet uit mijn gedachten krijgen. En ik geloof dat we mee zullen maken dat de volkeren geoordeeld zullen worden om wat zij Israël hebben aangedaan. Joël hoofdstuk 3, ik zal een rechtszaak met hen voeren in het dal van Jozefat. Vandaag zijn onze ogen op Jeruzalem. Amen. En we verwachten daar de zoon van Israël. En hij zal weer regeren daar in Jeruzalem. En ik zou willen zeggen, ga je met me mee om te kijken hoe Jeruzalem weer wordt herbouwd? Zullen we samen naar Israël gaan? Ja, Alexander die betaalt gewoon de reis. We zien met profetische ogen naar wat God in de wereld doet vandaag. En dan klinkt daar de roep van God. Ben je erbij? Ben jij erbij? Straks, als het nieuwe Jeruzalem naar beneden komt, kom ik je daar tegen op de gouden straten. Zullen we vast een afspraak maken dat we daar een heerlijke cappuccino ergens zullen drinken. Ergens langs de straten van het nieuwe Jeruzalem. Je kunt niet achterblijven. De Vader wil je hebben. Hij heeft je bestemd voor zoveel meer dan nu. Hij heeft je bestemd voor het koninkrijk. Wat in Genesis 1 en 3 mislukte. Waar de mens viel. Daar wilde je terug hebben. Daar zal weer opnieuw dat gezag zijn. Sommigen van ons, zegt Lucas 19, zullen regeren over hele steden, straten, pleinen. En hele, misschien wel hele provincies tegelijk. Misschien dat je zegt, nee, maar ik zal in de hemel zijn. Nee, de mens is altijd gemaakt voor de aarde. En we zullen regeren in het koninkrijk der hemel dat naar de aarde komt en een herstelde aarde zien. En we zullen daar regeren over steden, zegt Jezus in Lucas 19. Ren je met ons mee naar de finish, naar de erfenis die op ons wacht. Ik zou je willen uitdagen vanochtend. Kom je met ons zitten op vaders knie. Kruip je met ons aan vaders boezem. En kom je zitten op zijn knie om te kijken naar hoe de wereld zich ontvouwt. En het beste te zien dat nog gaat komen. Namelijk die nieuwe werkelijkheid. De Vader wil je er zo graag bij hebben. Hij was bereid zijn zoon voor jou te verruilen. zo graag wilde die hierbij hebben. Zo lief staat, had God de wereld, dat hij zijn enige zoon gegeven heeft. Opdat een ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Want hij is niet gekomen, staat er in de tekst achteraan, om de wereld te veroordelen, maar om de wereld te behouden. De Vader wil je zo graag hebben, dat hij zijn zoon voor jou overgaf en verruilde om jou naar binnen te krijgen. Vandaag is het mogelijk om behouden te worden door Jezus Christus, de Zoon van de levende God. En natuurlijk kon de Vader geen afstand doen van de Zoon, want hij kan niet uit elkaar gehaald worden, de Heere God. Dus natuurlijk bleven ze bij elkaar. Maar hij nam de bliksem van Gods toorn vanwege zijn heiligheid, zodat wij de genade krijgen, de barmhartigheid en de bewogenheid. En alles wat we nodig hebben, de goedheid waar we net van gezongen hebben. Jezus nam de toorn van God, zodat wij in de liefde van God terecht zullen komen. Ik zou willen zeggen vandaag, laat geen kans voorbij gaan om naar huis te komen en Jezus Christus aan te nemen als jouw eigen herder, redder en verlosser. De Vader die rende op zijn verloren zoon af toen hij besloot om naar huis terug te keren. Hij kon zich niet bedwingen toen hij zijn zoon daar zag. Hij werd met ontferming en met diepe affectie bewogen. En hij rende op zijn zoon af en hij vloog hem om de nek en hij trok hem naar zich toe. En die zoon die stamelde, zei: mijn vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u. En dan zegt de vader gelijk erachteraan: vlug, haal het kleed, haal het gemeste kalf, laten we feest vieren. Ik heb wel eens de indruk in die gelijkenis van de verloren zoon, die zoon niet de kans kreeg om al zijn zonden op te biechten. De vader was zo blij dat zijn zoon weer terugkwam, dat hij rende op hem af en dan gaf hem de kans niet om zijn hele belijdenis te doen. Ja, het is goed om je zonden te belijden, maar het belangrijkste is dat je thuis komt in het vaderhart, in het vaderhuis van God. En ik zou zeggen, snel naar huis over Jezus de weg. En spring naar binnen door Jezus de deur en schuif aan de tafel van de Vader, want het is daar goed. Ja, welkom thuis. Glorie. Hij wil ons hebben voor zichzelf. Hij staat met zijn armen wijd open. En het enige dat je hoeft te doen, is erin te springen. En dan sluit hij zijn armen en dan kust hij je. En dan zegt hij: je bent van mij. Misschien zeg je, maar ik ben niet goed genoeg. Ik heb het verknald. Ik heb vreselijke dingen gedaan, Stef. Dan zegt het evangelie dat Gods genade groter is dan jouw falen. Dat Gods bewogenheid krachtiger is dan zijn toorn. Dat de zoon die toorn al heeft genomen en dat je thuis kunt komen. In Lucas 15 vertelt Heer Jezus 3 gelijkenissen. En die komen voort uit Lucas hoofdstuk 14. In Lucas hoofdstuk 14, daar eigenlijk is een soort verhaal, een gelijkenis, waar iemand een groot feestmaal aanricht. En hij stuurt zijn slaaf erop uit om de genodigden voor dat feestmaal uit te nodigen. Het feestmaal is klaar, kom je. En dan zegt de eerste, die zegt: ja, maar ik heb een akker gekocht en die moet ik eerst inspecteren. En dan zegt een ander: ja, ik heb 5 span ossen gekocht en ik moet inspecteren of die wel goed, zeg maar, hun werk doen. En de derde die zegt: ja, ik ben net met een vrouw getrouwd. Nou, dat is toch misschien een reden om inderdaad weg te blijven. Al is het alleen maar, zeg maar, om je vrouw tevreden te houden. Nee, maar die zegt dus: ik heb geen tijd om te komen. Dan zegt: ja, de genodigden wilden niet komen. En dan zegt hij tegen die slaaf: nou, als zij niet willen komen die genodigd zijn, ga dan naar de straten, ga dan naar de pleinen, ga dan naar de stegen en haal ze naar binnen. Dwing ze, staat er in Lucas 14 vers 23. Dwing ze om binnen te komen. En dan staat er: want mijn huis moet vol worden. In het Grieks staat het andersom. In het Grieks staat het met nadruk: vol moet mijn huis worden. Zie, mijn droom voor onze gemeente, mijn droom voor Apeldoorn, is dat alle kerken hier bol staan van de zondaars. Die in drommen naar binnen komen. Zondaars zoals ik en zoals jij, die naar binnen komen. En die zich aan de broekspijpen van Vader God vastgrijpen en tot bij Jezus komen. Dat is mijn droom. Ik weet niet of het jouw droom is. Ik weet niet of het de droom van de gemeente is. Maar ik bid dat we stoelen tekort hebben, hoor. Ik ben een half jaar nu aan het bidden voor opwekking in Apeldoorn. Is dat een goed idee? Want we zijn hier niet voor onszelf, toch? We zijn hier voor Jezus. We zijn hier voor Vaders droom. En die vader rende over het erf. En snelde op zijn verloren zoon af. Ik denk dat de vader misschien nog wel om een andere reden over het erf rende. Misschien wist de vader wel dat er nog een oudste zoon was. Hij rende misschien wel over het erf om te voorkomen dat zijn jongste zoon zijn oudere broer tegen zou komen. Die vol verwijten was en dat hij weer rechtsomkeerd zou gaan. Die vader rende misschien wel over het erf om de eerste te zijn die zijn zoon tegen zou komen. Zodat hij niet die oudste zoon tegen zou komen die vol verwijt was. Die oudste zoon was aan het werk op het land. En die hoorde van een knecht dat zijn broer was thuisgekomen. Dat is boeiend. Die vader is nooit het land opgegaan terwijl het feest al was begonnen om tegen die oudste zoon van hem te zeggen, je broer is weer thuisgekomen. Misschien dat de vader wel heel lang met die oudste zoon heeft gesproken en heeft gezegd van, wat is er toch met jouw jongere broer? En dat die oudste zoon wel heel erg vol verwijten en beschuldigingen en bitterheid al zat naar zijn jongere broer. Dus misschien dat die vader wel dacht toen die zoon op het land aan het werk was van, nou ik laat hem maar. Maar die zoon die hoorde het toch, die oudste zoon, dat zijn jongere broer was thuisgekomen. En dan komt hij zijn vader tegen. Zijn vader die zegt, kom dan toch ook in het feest. En dan zegt hij, maar mijn vader, altijd ben ik bij u geweest. Nooit heb ik uw gebod overtreden. En toch heb ik nooit een geitenbokje gekregen om met mijn vrienden feest te vieren. En nu die zoon van u is gekomen, die uw bezit heeft opgemaakt met slechte vrouwen. Nu hebt u hem het gemeste kalf gegeven. Eigenlijk had ik dat gemeste kalf verdiend. Hij krijgt het beste en ik krijg het minste, terwijl ik het eigenlijk had verdiend. Hij heeft zijn leven verknald. Maar ik heb altijd, nooit heb ik uw gebod overtreden. Ik heb het altijd goed gedaan. Die oudste zoon zat zo vol zelfrechtvaardiging. En de jongste zoon, die zei maar, ik heb gezondigd. En die kwam in het feest. Mijn vraag is, hoe kunnen we voorkomen dat we als gemeente een rechtszaal zijn in plaats van een vaderhuis? Wat nu als de gemeente volloopt met zondaars? Mensen die gebroken zijn, net als wij. Komen ze dan in ons de oudste zoon tegen? Of de oudste zonen? Zouden wij niet de armen van de Vader willen zijn, die we uitstrekken naar al die mensen die Jezus nodig hebben? Ik droom ervan dat dat gebeurt, dat dit huis vol wordt met verloren zonen en verloren dochters die naar huis snellen naar de Vader. En dat als ze ons tegenkomen, dat ze in de armen van Vader God terechtkomen. En Jezus vinden. Dat deze gemeente een kraamkamer wordt met geestelijke baby's die opnieuw geboren worden. Daar droom ik van. Amen. En Joop, die verschoont de luiers. Voor het eerst. En dan, om nog bij Bertha aan te sluiten. We hebben het niet afgesproken dit hoor. Maar misschien komt deze wat kras binnen. Maar hoe voorkomen we dat we een rollatorkerk worden? Goedemorgen. Hoe gaan we de nieuwe generatie trekken? Mijn droom, daar hebben we het al over gehad. Bertha, Maarten, Ruben. Mijn droom is dat het hier gaat gonzen van de jonge mensen. Dat we hier gewoon plek tekort hebben. Dat de eerste rij vol zit met jonge mensen die voor Jezus komen. Die zonder compromis en zonder schaamte voor Jezus komen. Voor een authentieke ontmoeting met Jezus. Is dat een goed idee of wat? Jonge mannen die zich bedwingen voor ze trouwen. Jonge vrouwen die kunnen wachten om samen in het huwelijk te treden als een echte maagd. Zowel de man als de vrouw. Jonge mannen met één vrouw. Jonge vrouwen met één man. jonge generatie die voor de heiligheid van God gaat. Die voor de eer van God gaat. Die voor de principes van God gaat. Die compromisloos is. Die ervoor gaat. En misschien moeten we dan wel onze vormen wat aanpassen. En onze vormen niet verwarren met onze functies. Misschien zingen we dan wel liedjes die niet helemaal passen in onze theologische kaders. Ik zat begin vorig jaar te luisteren naar een jonge leider in ons land. En het trof me wat hij zei. Een jonge generatie leider waar we zeker nog meer van gaan horen. We zaten in een conferentie en we waren aan het nadenken over hoe kunnen we de naam van Jezus groot maken in de schepping. En hoe kunnen we, zeg maar, tegen de tijd dat de 2000-jarige verjaardag van Jezus is, van Jezus' opstanding is, 2033, kunnen we iedere aardbewoner hebben verteld over Jezus. Daar zaten we over na te denken. En de jonge leider die was uitgenodigd om er iets over te vertellen, ook voor de jonge generatie. En hij zei tegen ons, en dat trof mij, hij zegt, de generatie Z en de generatie Alpha daarna, dus de jongste generaties, die zitten niet te wachten op een kerk die bezig is haar eigen heiligheid te bewaken. Ik dacht bij mezelf, ja, ook misschien niet, zit ook niet te wachten op een kerk die haar eigen dogma zit te bewaken, zeg maar. Het is goed om heiligheid na te streven en het is goed om dogma's te hebben, ook misschien wel over de opname, of die nou voor of na de verdrukking is, daar valt wat over te zeggen. Ik denk toch daarna. Een leuk gesprek krijgen we nog straks daarna, na de samenkomst. Maar die zitten niet te wachten op dat wij zitten te kauwen op onze dogma's en wij daarover gaan discussiëren, jonge mensen die ons zien discussiëren van ja, maar de opname is misschien toch wel voor de verdrukking, het zou kunnen, dan valt het voor mij in ieder geval heel erg mee, als het er toch ervoor is. Maar de jonge generatie die wil Jezus in ons zien, die willen authentieke, echte mensen die echt zijn wat ze zingen en die zijn wat ze zeggen. Die zo gegrepen zijn door de aanwezigheid van God, dat ze het effect in ons kunnen zien, die jonge mensen. Die authentiek zijn, die echt zijn. De jonge generatie zit ook niet te wachten op goed geoliede programma's. En ook niet op prachtige liturgieën. Allemaal mooie dingen om te hebben, allemaal goede dingen ook om in ons midden te hebben. De jonge generatie wil Jezus in ons zien. En daar sluit ik mee af. Ik zou willen zeggen, Heilige Geest, kom. Ja, ik ben charismatisch, we hebben het erover gehad, ik weet het. Dat komt omdat ik zo geloof in het werk van de Heilige Geest. En ik wil hem eren in ons midden. Want zonder de Heilige Geest had ik hier niet gestaan. En zonder de Heilige Geest was ik misschien nog wel die gebroken jonge tiener geweest die ik was in mijn tienerjaren. Wat heeft de Heilige Geest zo in mijn leven gewerkt? En wat heeft hij mij goed gedaan? Wat heb ik geleerd over de vrucht van de Geest, Gods karakter? Wat heb ik geleerd over de gaven van de Geest, Gods kracht? Wat heeft hij mij goed gedaan? En ik zou dan ook willen zeggen vanochtend, als jullie herder, laten we samen de Heilige Geest in ons midden opnieuw uitnodigen. Dat hij gaat bewegen, dat hij ons grijpt, dat hij ons vult, dat hij ons doordrenkt. Dat we helemaal gemarineerd worden in de olie. En dat we helemaal genomen worden door de kracht van de Heilige Geest. Want hij is alles die we hebben op aarde. De Heer Jezus zei, wacht op de belofte van de Vader. Wacht voordat je uitgaat. Wacht op hem, de Heilige Geest. Jullie zullen kracht ontvangen. Dynamis, dynamiet, wanneer de Heilige Geest over jullie komt. Ja, welkom Heilige Geest in ons midden. Laten hem niet doven. Laten hem niet bedroeven. Maar laten we zeggen, welkom Heilige Geest. Waarom? Dan maakt hij ons alles wie Jezus van ons wil maken. Goedemorgen. Is dat een goed idee? Amen. Vader, vanochtend zeg ik daar ja op. En ik weet en ik hoop met de hele gemeente dat wij allemaal hier ja op zeggen. We zeggen, hier zijn wij, Heer. Doe uw werk en ga uw gang. Vader, zet hem in de volgende versnelling. Vader, we zijn dankbaar voor al het werk dat Wim Grandi ook in ons midden heeft mogen doen. Voor al die mooie jaren. En we zeggen, dankjewel, Wim. Maar vanochtend zeggen we, Vader, we strekken ons uit naar wat komen gaat. Naar wat u opnieuw gaat doen in ons midden. Wat u krachtiger nog gaat doen dan ooit tevoren. Hier zijn wij, in Jezus' naam. Amen.